Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Vader, die zich een gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. In de naam van de Zoon, die het kruis heeft verdragen en de schande veracht. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt, hen gevende verlichte ogen van het verstand, de drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u. En vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij samen gaan zingen van Psalm 123... En daarvan het eerste vers. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. En zo slaan wij het oog op onze Heere, tot hij ook ons, ook mij, genadig zij. Psalm 123, vers 1. doen wij ook vanmiddag in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Waarna wij zingen van Psalm 72 het 7e vers. Nooddruftigen, dat zijn mensen die alles missen. Die zal hij verschonen, sparen, redden. En aan armen uit genade zijn hulpen ter verlossing tonen. En na deze psalm openen wij de schrift in het Nieuwe Testament en wij lezen met elkaar uit de brief van de Hebreeën, hoofdstuk 4. Hebreeën 4, na psalm 72, vers 7 en de geloofsbelijdenis.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laat hem dan vrezen, niet in eniger tijd de belofte van in zijn rust in te gaan nalaten zijnde, iemand van uw schijnen achtergebleven te zijn. Want ook ons is het evangelie verkondigd gelijk als hun, maar het woord der prediking deed hun geen nut, terwijl het met de geloof niet gemengd was in degene die het gehoord hebben. Want wij die geloofd hebben, gaan in de rust, gelijk hij gezegd heeft. Zo heb ik dan gezworen in mijn toren. Indien zij zullen ingaan in mijn rust, Hoewel zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren. Want hij heeft ergens van de zevende dag al dus gesproken. En God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. En in dezelfde plaats wederom, indien zij in mijn rust zullen ingaan. Terwijl dan blijft dat sommigen in diezelfde rust ingaan. En degenen wie het evangelie eer verkondigd was, niet ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid. Zo bepaalt hij wederom een zekere dag, namelijk heden, door David zeggende zo lang een tijd. Daarna gelijkerwijs gezegd is, heden, indien gij zijn stem dan hoort, zo verhard uw harten niet. Want indien Jozua hen in de rust gebracht heeft, zo had hij daarna niet gesproken van een andere dag. Er blijft dan een rust over voor het volk Gods. Want die ingaan is in zijn rust, heeft ook zelf van zijn werken gerust, gelijk God van de zijne. Laat ons dan ons benaastigen om in die rust in te gaan, opdat niet iemand in dezelfde voorbeelden der ongelovigheid vallen. Want het woord Gods is levend en krachtig en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard. En gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes en der samenvoegselen des mergs. En is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen desgenen met welke wij te doen hebben. Terwijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon Gods, zo laat ons deze blijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd.
Het woord van de Heere dat deze middag tot ons komt, vinden wij in het gelezen schriftgedeelte. Hebreeën 4 en daarvan de laatste drie versen. Hebreeën 4 vers 14 tot en met 16. Zoals ze zojuist zijn voorgelezen en ik lees alleen vers 14. Uit Hebreeën 4 vers 14. Dewijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Tot zover. Wij gaan zingen van Psalm 116. En daarvan de versen 1, 3 en 7. God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor. Ik roep tot hem al mijn dagen en hij schenkt mij hulp. Hij redt mij keer op keer. En wat er verder volgt, in de versen 1, 3 en 7 van Psalm 116. Ondertussen wordt er gecollecteerd en de Heere zegene u en uw gaven. zingen wij na het amen van Psalm 42 en daarvan het derde vers. O mijn ziel, wat buigt gij u neder? Waartoe zijt gij in mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder en zoek in hoogste lof uw lust. Want Gods goedheid zal uw druk te bekwamer tijd eens verwisselen in geluk. En daarom hoop op God, sla het oog naar boven, want ik zal zijn naam nog loven. Psalm 42, vers 3, na het amen. Geliefde gemeente, het is vandaag dus Weeszondag. De zondag die we zo noemen, die ingeklemd ligt tussen de Hemelvaartsdag en het Pinksterfeest. Omdat het de Heer Jezus zelf is geweest die op die tussentijd doelde toen hij die woorden sprak. Ik zal u geen wezen laten. En zo kun je op een dag als deze dus vooruitkijken naar het komende Pinksterfeest. De uitstorting van de Heilige Geest. Je kunt ook nog verder vooruitkijken naar de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Zoals we ook vanmiddag hebben beleden, dat Hij komt om te oordelen de levenden en de doden. Je kunt ook terugkijken naar de Hemelvaartsdag. Dat de Heer Jezus het heeft gezegd, ik ga heen om u plaats te bereiden. Maar Hebreeën 4 roept ons er vanmiddag toe op om omhoog te kijken. Terwijl wij dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen is doorgegaan. Namelijk Jezus, de Zoon van God. En dan komt het tot een enkele aansporing. Zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Dat is een van de hemelse aansporingen die klinkt in deze slotversen van Hebreeën 4. En dat is dan ook het thema van de preek vanmiddag. Hemelse aansporingen voor de achterblijvers. Een drietal gedachten. Dat is allereerst om niet los te laten. Dat is vers 14. De aansporing, laat ons deze belijdenis vasthouden. Niet loslaten. En ten tweede, om niet te vrezen. En dat vinden wij in vers 15. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. En ten derde, dat is de derde aansporing, om niet weg te blijven bij de troon van Gods genade. Vers 16, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Hemelse aansporingen voor achterblijvers. Om niet los te laten, om niet te vrezen en om niet weg te blijven. Wel, deze aansporingen die klinken dus tot de Hebreeën. Tot die groep christenen afkomstig uit het Jodendom, maar dat onder grote druk stond. Allerlei beproevingen, verleidingen, vervolging, ze hadden er allemaal mee te maken. En daarom wankelden ze. Sommigen gingen hinken op twee gedachten. God wat en de wereld wat. En de andere die ging hinken op twee gedachten. De Heer Jezus wat en het Jodendom wat. En zo dreigden ze dus van koers te raken. En daarom is de Hebreeën één grote preek. Eén grote brief om de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus aan te wijzen. Als die grote, als die unieke hoge priester, Jezus, de Zoon van God. een volkomen zaligmaker voor een volkomen zondaar. Terwijl wij dan een grote hoge priester hebben, die meer is, zo zegt de Hebreeën schrijver, dan de engelen. Hebreeën 1 en Hebreeën 2. Die ook meer is dan Mozes. Hebreeën 3. Ja, deze Heer Jezus Christus is meer dan alle aardse priesters. Hoofdstuk 4. En daarom klinkt die aansporing in vers 14. Terwijl wij dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen is doorgegaan. Jongens en meisjes, toen de Hebreeën, toen die christenen deze brief als eerste kregen, begrepen ze gelijk de vergelijking die hier wordt gemaakt. Tussen de Heer Jezus Christus als die grote hoge priester en alle aardse priesters. De priesters van het Oude Testament. En wat deed nou een hoge priester? Nou zegt er iemand, offeren en bidden, biddend zegenen, waarom het volk altijd weer wachtte op die zegen. Ja, inderdaad. En wat deed nou een hoge priester nog meer? Heel in het bijzonder op die ene dag in het jaar, op die grote verzoendag, wat deed dan de hoge priester? Dan mocht hij voor die ene keer in het jaar in de tabernakel door het heilige, op weg naar het heilige der heiligen. En er was altijd een gordijn voor. Niemand zomaar naar binnen mocht. Maar op die ene dag, op die grote verzoendag, mocht die hoge priester het gordijn wegtrekken. Mocht hij door het heilige naar het heilige der heiligen. En wat stond daar? Ja, daar stond de ark. De heilige ark. Het belangrijkste voorwerp. En die stond daar in dat heilige der heiligen. En die ark werd wel genoemd de troon van God. Waar God bij zijn volk woonde. Maar wat lag er in die ark? Wat lag er in de ark? De wet van de Heer. En die wet die moest het volk veroordelen. Omdat zij zich niet hielden aan die wet. Omdat ze overtreders, omdat ze zondaren zijn. En daarom kon het volk niet naderen tot God. Vanwege hun zonde. Moest die wet hen veroordelen. Maar daarom ging nu die hoge priester, op die ene dag in het jaar, met brandend wierook en met het bloed van een offerdier naar binnen. Om daar dat bloed te sprengen voor de ark en op de ark. Op dat gouden verzoendeksel. En daarom kon God toch bij het volk wonen. En met die troon van God, dat een troon van zijn gericht was, werd tot een troon van zijn genade. Genade voor een schuldig volk. En daarom was dat bloed van een offerdier het bloed der verzoening. En wat zegt nu de Hebreeën schrijver in hoofdstuk 4? Christus is meer dan die hoge priesters op aarde. Waarom? Waarin bestaat dan die grootheid van de Heer Jezus Christus als die grote hoge priester? Omdat hij de hemelen is doorgegaan. Hij is opgevaren door de wolkenhemel. Door de sterrenhemel, tot in de hemel der hemelen. En daar is hij gekomen bij de troon van God. En wat had hij bij zich? Zijn bloed. Wel, zo zegt de Hebreeën schrijver, wij hebben een grote hoge priester die maar niet één keer in het jaar in dat heilige der heiligen mocht. Maar nu is de Heer Jezus Christus daarboven, bij de troon van God, 7 dagen per week, 24 uur per dag. En daar is hij, maar niet met het bloed van een dier. Daar is hij met zijn eigen bloed. Hij is in het heilige der heiligen. Jezus, de Zoon van God, hij is de hemelen doorgegaan tot aan de troon van God. En daarom ligt de zaligheid zo vast voor al degenen die in hem geloven. En daarom klinkt die eerste aansporing in vers 14. Een aansporing tot wie zo wankelde. Bij alles wat er op hem afkwam aan verleiding, aan vervolging, aan verdrukking. Laat ons deze belijdenis vasthouden. Nou vraagt iemand, welke belijdenis is dat dan? Welke belijdenis moet dan worden vastgehouden? Nou, dat zegt hij bijvoorbeeld al in hoofdstuk 3, vers 1. Hierom, heilige broeders, die de hemelse roeping deelachtig zijt, aanmerkt de apostel en hoge priester onze belijdenis, Christus Jezus, de zaligmaker. Hij die de middelaar is tussen God en een mens. Hij die de voorspreker en de voorbidder is, die in de hemel is. Laat ons die belijdenis vasthouden. Er is geen andere naam gegeven tot zaligheid, door welke wij moeten zalig worden, dan door deze hoge priester. Dan door Jezus Christus, die de hemelen is doorgegaan en die nu zit. Zittende ter rechterhand Gods, een plaats van rust, een plaats van eer, een plaats van zijn heerlijkheid. Laat ons deze belijdenis vasthouden. Welke belijdenis? Dat er alleen een rust overblijft voor het volk van God. Dat er alleen een eeuwige rust overblijft voor degene die nou niet meer buiten de Heer Jezus Christus kunnen. Hun zaligheid buiten zichzelf hebben leren zoeken en vinden bij hem. Er blijft een rust over. Voor het volk van God. En dat betekent dus ook het tegenovergestelde. Er blijft een onrust over. Er blijft een eeuwige nacht over. Voor degene die ondanks alles. Ondanks de verkondiging van het evangelie. Toch dezelfde zijn gebleven. Mag ik eens vragen? Wie is daar wel eens bang voor? Als je dat zo hoort in de schriftlezing, ook vanmiddag weer. Want ook ons is het evangelie verkondigd, gelijk als hun. Maar het woord der prediking deed hun geen nut, terwijl het met het geloof niet gemengd was in degenen die het gehoord hebben. Want daar gaat het toch om. Daar gaat het toch om. En daarom zijn we toch ook vanmiddag hier weer in de kerk, jongens en meisjes. Om dat wonder, dat je nog zalig kunt worden. Dat er een rust, dat er eeuwig leven en vrede met God te verkrijgen is. Dat is nergens anders dan door de Heer Jezus Christus, de Zoon van God. En daarom klinkt die aansporing: laat ons deze belijdenis vasthouden. Ja, dat klinkt tot u, tot jou, die ook niet kan ontkennen dat de Heer in je leven heeft gesproken. Dat je mag delen in die opzoekende zondaarsliefde. En dat er dat toevluchtnemend geloof in je hart is gewerkt. Waardoor je leerde afzien van alles van jezelf. En het kwam tot een vluchten tot hem. Maar wat komt daar tegenop in je leven? Dat zijn toch die valstrikken van de duivel. En je komt jezelf toch weer zo tegen. En daarom kan het ook weer zo toegesloten liggen. Dat je weer zo opgaat in de dingen van deze aarde. In het hier en in het nu. Van het komen tot die verachtering in de genade. Dat je gaat rusten. Op iets wat de Heer heeft gegeven. Jaren geleden. Oh, dan klinkt vanmiddag die aansporing. Terwijl wij dan een grote, levende, hoge priester hebben die in de hemel is. En daar zijn Vader zijn bloed toont. En daar bidt. Altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Hij is door de hemelen doorgegaan. Zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Maar misschien zegt er wel iemand, ja, kon ik dat nou maar zeggen? Dat het ook mijn hoge priester is. Dat het mijn zaligmaker is. Nou, wat wil het nou zeggen dat hij een grote hoge priester is? Wat wil dat nou zeggen? Dat hij nou in de hemel beschikbaar is. Als hoge priester. Omdat zijn bloed zijn waarde houdt tot in eeuwigheid. Hij is beschikbaar voor wie? Nou, voor degene die een hoge priester nodig hebben. En wie heeft er een hoge priester nodig? Wie heeft er een hoge priester nodig? Dat is toch degene die zondaar zijn. Dat is toch degene die zich zo onrein weten. Dat is toch degene die zich zo onheilig weten. Ja, dan is hij een grote hoge priester. En meer nog, hij is een barmhartige, een medelijdende hoge priester. En daarom komt het tot die tweede aansporing in vers 15. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. Maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden. Nou, wat dat is, hoef ik vanmiddag toch niet uit te leggen. Wat medelijden is. Er zullen er ook onder ons zijn die dat weten. Hoe heerlijk het is als je in nood zit, grote zorgen hebt, en dan komt iemand bij je op bezoek. Die je herkent. Die verstaat. In welke situatie je zit. Medelijden. Die niet gelijk klaarstaat met allerlei harde oordelen of verwijten. Maar met je meeleeft. Met je meebidt. Met je meeleidt. En wanneer ervaar je dat nou heel in het bijzonder? Is dat niet, als je iemand bij je hebt die hetzelfde heeft meegemaakt, dan zeg je toch wel eens, gedeelde smart is halve smart, maar we verstonden elkaar, ook al zei die niet eens zoveel. Maar zonder woorden begrepen we elkaar, voelden we elkaar aan. Want hij weet wat het is om een geliefde naar het graf te moeten brengen. En hij weet wat het is om ook te worstelen met de verslaving. En ze weten ook wat het is om zorgen te hebben over je kinderen of over je kleinkinderen. Je voelt elkaar aan. En daarom is er dat medelijden. Hoe heerlijk is dat toch? Ja, dat heeft ook eens een farao in Egypte goed begrepen. Toen hij al wat ouder werd en zijn zoon hem zou gaan opvolgen, zei hij tegen zijn zoon, nou moet je eerst eens een flinke tijd het land doortrekken. En moet je met de mensen gaan spreken, met de mensen gaan leven, om ze van binnenuit te verstaan. En daarom moest de jongen een aantal weken in de gevangenis doorbrengen. Moest hij een tijdje mee met de schippers die over de Nijl voeren. Zodat hij, als hij farao zou worden, de mensen in de verschillende omstandigheden goed kon aanvoelen, goed kon begrijpen. Maar nu zegt de Hebreeën schrijver, meer dan welk mens op aarde dan ook, en welke zoon van farao ook, is de Heer Jezus Christus, die grote hoge priester, voor wie het onmogelijk is dat hij niet kan medelijden met de zwakheden van een zondig mens. Moet je eens goed over nadenken wat hier staat. Wie de Heer Jezus Christus is als die grote hoge priester. Wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. Onmogelijk om niet mee te lijden met degene die in hun verzoeking, in hun verdrukking, in hun vervolging zich tot hem om troost begeven. Dat staat er hier in vers 15. Hij weet wat het is om een zondig mens te kunnen helpen. Hij weet wat het is om een zwak mens te zijn. De Zoon van God, die volmaakt is, zonder zonde, ook al is die verleid en verzocht tot zonde, maar hij is niet gevallen in de zonde. Maar hij weet van binnenuit wat het is om een zwak mens te zijn. En daarom is het dus bij hem kracht en troost en rust te vinden. Hij is een hoge priester die niet kan medelijden hebben. En het woord wat hier oorspronkelijk staat, is een woord wat we allemaal wel kennen, denk ik. Hier staat eigenlijk in de grondtaal het woordje sympathie. Waar ons woordje sympathie vandaan komt. Dus eigenlijk, zo staat in vers 15, wij hebben geen hoge priester dan een sympathieke hoge priester. Die grote hoge priester, de Zoon van God, die zijn bloed heeft gestort, die ten hemel is gevaren. Hij is die sympathieke hoge priester. Wat dat betreft is het eigenlijk jammer dat wij dat woordje zo algemeen hebben gemaakt. Dat je wel eens zegt over iemand, nou, dat is een sympathiek iemand. vriendelijk, meelevend. Maar het woordje sympathiek gaat dus eigenlijk veel dieper. Het wil zeggen van binnenuit meelijden. Hij is die medelijdende hoge priester. En daarom niet te vrezen. Juist als je zo ziet op wie je zelf bent en blijft. Dan zeg je toch, oh, dan is er alle reden om te vrezen. Wie ik ben in mijn zonde en in mijn schuld. En hij is toch de Zoon van God. Die te rein is van ogen, dan dat hij het kwade kan zien. Hij is de Heilige, hij is die grote God. Wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. O, wat is dat een bijzonder woord, toch? Juist als je zo op jezelf ziet. Je zo zwak weet en zo klein en zo zondig. Wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. Het was Guido de Bre, de opsteller van onze Nederlandse geloofsbelijdenis, die dat ook echt heeft gezien. En u moet het thuis maar eens nalezen. In dat prachtige artikel 26 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Waar het gaat om de enige voorbidding van Christus. Wat zegt hij daar? Lees er maar een klein stukje uit. Er is niemand. Nog in de hemel. Nog op de aarde. Onder de schepselen. Die ons liever heeft. Dan Jezus Christus, de welke, hoewel hij in de gestaltenis van God was, nochtans zichzelf vernietigd heeft, aangenomen hebbende de gestalte van een mens, een dienstknecht voor ons, en is in alles zijn broederen gelijk geworden. Nou, daar heb je het thema van de Hebreeënbrief, ook van Hebreeën 4. Dat loflied op wie de Heer Jezus Christus is. Die nou de broederen in alles moest gelijk worden. Opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn. In de dingen die bij God te doen waren. Om de zonden van het volk te verzoenen. Om de zonden van het volk te verzoenen. Nou, daar heb je het wonder. Daar heb je het wonder van het evangelie ook vanmiddag. Je kunt zalig worden. Mag ik eens vragen, is dat nou voor ons een wonder? Dat je zegt, ja, daar gaat het nou om in mijn leven. Want stel je nou eens voor, jongens en meisjes, jongeren, stel je nou eens voor dat ik vanmiddag aan iedere tiende kerkganger 10.000 euro zou geven. En ik zou zo de kerk doorlopen en iedere tiende krijgt 10.000 euro. Zomaar. Nou, ik weet zeker dat het gesprek van de dag zou zijn vanmiddag en vanavond. Dat heel Urk het weet, dat het nieuws haalt. Er was een dominee op Urk en die gaf iedere tiende kerkganger 10.000 euro. Maar waar gaat het nu vanmiddag om? Iets wat veel rijker is. Wat eeuwigheidswaarde heeft. Er is een grote hoge priester die door de hemelen is doorgegaan. Met zijn eigen bloed. En die een barmhartige hoge priester is, die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. Hoe zwak van moed, hoe klein van krachten je bent. Maar die zelf in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest. zodat je je tot hem kunt wenden. Om raad, om hulp, om heil. Wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben. Dat was dus een aansporing voor die Hebreeën. Ja, voor die Hebreeën die wankelden te midden van hun omgeving. Dreigden terug te vallen tot het Jodendom of dreigden het geloof vaarwel te zeggen. Komt die hemelse aansporing. Weet toch dat de Heer Jezus Christus zelf in alle dingen gelijk als u is verzocht geweest. Hij weet wat het is om honger te lijden, om dorst te lijden. Hij weet wat het is om vermoeid te zijn. Hij weet wat het is om teleurstellingen te moeten ondergaan. Die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde, waardoor hij kan zalig maken. In alle dingen gelijk als wij verzocht. Wat betekent dat nou concreet? Wie van ons weet wat het is om veel pijn te lijden, langdurig pijn te moeten lijden? Hij weet van binnenuit wat het is. En daarom is hij die medelijdende hoge priester. Wie weet wat het is om eenzaam te zijn. Hij weet van binnenuit wat het is om eenzaam te zijn. Wie weet ervan om buitengestoten te worden door zijn familie. Hij weet wat het is. Hij werd door zijn eigen broeders buitengestoten in het begin. Wie wordt er verzocht door de duivel? Hij weet wat het is om verzocht te worden door de duivel, want hij werd in die woestijn geleid. Hij werd tot op het kruis aan toe verzocht door de duivel. Wie weet wat het is om vals beschuldigd te worden. Hij weet ervan wat dat inhoudt. Wie moet ook vanmiddag zeggen dat alle troost in je leven ontbreekt vanwege de angst van de hel? Hij weet ervan. Want hij kroop in die hof van Gethsemane. Maar juist daarom, in al onze zwakheden en met al onze zonden, weet hij raad. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. Maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest. En daarom, ja, daarom hoef je dus niet te vrezen. Maar dan geldt het toch, oh, als ik op mezelf zie, oh, dan, ja, dan beef ik. Maar als ik op hem mag zien, op die grote, op die barmhartige, op die gevoelige, op die medelijdende hoge priester, dan leef ik. En wat staat ons dan vanmiddag te doen? Nou, dat is die laatste aansporing in vers 16. Dat is die derde hemelse aansporing voor de achterblijvers hier op aarde. Die eerste was om die belijdenis vast te houden. Om het niet los te laten. En de tweede was om niet te vrezen. En de derde, dat is om nou niet weg te blijven bij die troon van Gods genade. En daarom vers 16, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden te bekwamer tijd. Want hij is die grote hoge priester. Hij is die medelijdende hoge priester. En vers 16 zegt, hij is ook een verhorende hoge priester. Wie hem aanroept in de nood, die vindt zijn gunst oneindig groot. Om nou niet weg te blijven bij die troon van zijn genade. Maar om toe te gaan, hoe dan? Hoe toegaan tot zijn genadetroon? Ja, zegt iemand, met ootmoed. En dat is toch ook zo? Als je ziet op wie je zelf bent en blijft, dan moet je toch ook vanmiddag zeggen, oh, dan ben ik uit mezelf zo rechteloos. Heb ik geen recht in mijzelf? En dan zou die troon van God enkel en alleen een troon van zijn gericht moeten zijn, waardoor hij mij voor eeuwig wegdoet. Geen zaligheid voor mij, geen rust voor mij, geen hulp voor mij. Ik heb nergens recht op. Maar wat is nu die aansporing in vers 16? Hoe dan toegaan? Nee, er staat niet, laat ons met vrees toegaan. Er staat ook niet, laat ons dan met alle vrijpostigheid toegaan. Alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Of als dat zo zou zijn, dan versta je toch niets waar het in Hebreeën om gaat. En waar hij bijvoorbeeld in vers 12 op heeft gewezen. Want het woord van God is levend en krachtig en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard. Maar daarom klinkt nu juist die aansporing in vers 16. Laat ons nu met vrijmoedigheid toegaan. Wat is dat dan? Is dat dan een bepaald gevoel wat je moet krijgen? Dat kunnen wij wel eens zeggen, toch? Nou, ik heb nu vrijmoedigheid om dit of dat te doen. Als je een bepaald gevoel hebt. Nou, daar gaat het niet om in vers 16. En dat komt met name vanwege dat kleine woordje, waar we misschien zo overheen lezen. Het woordje dan. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan. Laat ons dus met vrijmoedigheid toegaan. Wat betekent dat? De grond om de Heere aan te roepen, om zijn hulp, om zijn bijstand, die ligt niet in mijzelf. Die ligt niet in wat ik heb ondervonden. Die ligt er niet in dat ik zeg, nou, nu heb ik denk ik wel een verbroken hart en een verslagen geest. Nee, nee. Die vrijmoedigheid, die ligt buiten mijzelf. Die ligt in dat bloed van de Heer Jezus Christus. En daarom klinkt die aansporing, laat ons met vrijmoedigheid toegaan. Dat wil zeggen, God zelf geeft om Jezus wil toestemming. Hij geeft permissie om hem aan te roepen. En om hem alles te zeggen. Alles. Nou, jongens en meisjes, dat vinden wij wel eens moeilijk, hè? Als je iets gedaan hebt. En je ouders die komen erachter en die zeggen het, kom eens, zeg eens wat er is gebeurd. Zeg je dan uit jezelf alles in één keer? Of probeer je dan maar een beetje sommige dingen wat toe te dekken? Nou, zo zegt de Heer vanmiddag in vers 16. Om naar die genadetroon te komen van de Heer, moet je nou alles gaan zeggen. Alles, al je zorgen, al je noden, niets achterhouden om nou heel je hart voor hem uit te storten. En hij geeft daar de toestemming voor. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van zijn genade. Om wat te krijgen? Opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden. Nou, dat wijst ons er vanmiddag op dat er bij de Heer nou alles te verkrijgen is. Wat we nodig hebben voor de tijd en voor de eeuwigheid. Voor het dagelijkse leven en voor het eeuwige leven. Om te delen in die vrije gunst van God. Om barmhartigheid en genade te vinden, te verkrijgen. En daarvoor moet ik nou met mijn lege, met mijn schuldige handen, voor het eerst en steeds opnieuw naar die troon van zijn genade toe. Mezelf te veroordelen om wie ik ben en blijf. Maar die vrijmoedigheid vindt in zijn eigen woord. Laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden. Zijn hulp en bijstand. Als het leven je zo zwaar valt. Als het kruis zo drukt. Maar bovenal. Die vergeving van zonde. Dat eeuwige leven. De vrede met God. En de vreugde in God. Dat is te verkrijgen. En daartoe klinkt dus die aansporing. Voor diegenen die op de aarde achterblijven, terwijl hij, die grote hoge priester, boven is. Bij de troon van God met zijn bloed. Maar daartoe klinkt die aansporing. Laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden. Ja, zegt iemand. Maar wanneer dan? Want ik heb er al zo lang om gebeden. Ik heb er al zo lang om gevraagd. En er is helemaal niets gebeurd. Integendeel. Dat is toch moeilijk om dan te volharden in het gebed waar het ook vanmorgen over ging. Om te volharden in het gebed terwijl het voor je het gevoel juist de verkeerde kant op gaat. Hoe vaak klinkt het niet? Ook kon ik nog maar bidden. Maar mijn gebed is opgedroogd. Want wat ik ook vroeg, hoe ik ook heb gesmeekt, het veranderde maar niet. Maar hij komt te bekwamer tijd. Op de goede tijd betekent dat. Op zijn tijd. En wat voor een tijd is dat? Nou, vraag het maar aan Martha. Vraag het maar aan Martha toen de Heer Jezus bij haar kwam. En Lazarus al overleden was. Wat zei Martha toen, Heere? U bent te laat. Wat bekwamer tijd. U bent te laat. Nee, zegt de Heer. Juist in deze weg zul je mijn heerlijkheid zien. Te bekwamer tijd, op zijn tijd. Wat nou bij ons onmogelijk is, is mogelijk bij God. Betekent dat dan dat je dus altijd geholpen wordt op de manier dat jij denkt dat goed is? Ja, dat zou ik wel willen. Maar Paulus heeft het verstaan toen hij ook ging bidden en God hielp te bekwamer tijd. Want toen nam hij die duivel niet weg, die hem met vuisten sloeg. Maar toen klonk het, mijn genade is u genoeg te bekwamer tijd op Gods tijd. Ontvang je barmhartigheid en genade, wie in de nood hem aanroept. En daarom de laatste vraag vanmiddag. Wanneer is het dan voor ons, voor u, voor jou, de meest geschikte tijd, de goede tijd, om met vrijmoedigheid toe te gaan tot de troon van Gods genade? Wanneer is dat de geschikte tijd? Nu. Heden. Indien gij zijn stem dan heden hoort, die bekwamere tijd voor u, voor jou, om voor het eerst of opnieuw toe te gaan tot de troon van Gods genade. En dat is niet morgen, maar dat is nu, vandaag. Want ik kan u niet garanderen, ik kan u niet beloven, ik kan jou niet verzekeren dat er morgen nog een troon van Gods genade is. Maar wel nu. Nu is er nog toegang tot die troon van Gods genade. En daarom stel het niet uit. Voor het te laat is. En die troon, enkel en alleen een troon van het gericht is. Maar daarom, laat ons, niet alleen, maar ook samen, met je man, met je vrouw als je die mag hebben, met je kinderen als je die mag hebben ontvangen, laat ons samen met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van Gods genade, om nou het allerhoogste en het allergrootste te ontvangen wat je maar kunt krijgen. Gods onverdiende zaligheid, barmhartigheid en genade. En daarom, o mijn ziel, wat buigt ge u neder? En waartoe zijt ge nou in mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder. Zoek nou je lust in 's hoogste lof, want omwille van die troon van Gods genade kan het klinken. Gods goedheid zal uw druk eens verwisselen in geluk. En daarom hoop op God. Amen. Zullen we samen bidden en danken. Heb dank, Heere, voor uw woord op deze zondag. Tot tweemaal toe mochten wij uw woord horen. En Heere, er valt genoeg te klagen over onszelf. Want wat wordt er geklaagd, Heere, over van alles en nog wat. Kunnen we klagen over de kerk? Kunnen we klagen over onze dorheid? Over onze geestelijke armoede? Over onze dorheid? Over het ongeloof, over alle twijfels? Maar we hebben het vanmiddag gehoord, Heere. We kunnen en we mogen niet klagen over wie u bent. Als die grote, medelijdende en verhorende hoge priester. En daarom, Heere, geef dat wij ook vanmiddag weer zijn aangespoord, aangewakkerd om onze handen te vouwen boven uw woord. En om die troon van uw genade te bestormen voor het eerst en opnieuw. Omdat u het zelf belooft, Heere. Dat er bij u alles te verkrijgen is wat we nodig hebben voor tijd en eeuwigheid. En dat om niet. Uit enkel genade. Om diens wil. Die gij altijd hoort en verhoort. Van wie we ook vanmiddag hebben gehoord dat hij de hemelen is doorgegaan en zit aan uw rechterhand. O Heere, zie ons dan aan in hem. En wilt u zo ons tot de leidsman zijn en leren hoe wij wandelen moeten. Dat geldt onze jongens en meisjes en dat geldt onze jongeren en dat geldt onze ouderen, Heere. Wie we ook zijn, we hebben allemaal hetzelfde nodig. Op weg naar die ontmoeting met u. En daarom, Heere, overwin ons voor het eerst en opnieuw. Heb zo dank voor het goede. Vergeef al het zondige, al het gebrekkige, dat ons altijd aankleeft, tot in de heiligste verrichtingen aan toe. Ga met ons in deze nieuw begonnen week. Waar we ons ook zullen begeven, ter land, ter zee of ter lucht, wilt u ons beveiligen, Heere. Wilt u uw vleugelen over ons uitbreiden. Schenk wat we nodig hebben. De jongens en de meisjes op school, de jongeren in de studie. Heere, u weet wat we nodig hebben. En wilt u ons zo, voor tijd en eeuwigheid, een God van nabij zijn. Dat hebben wij niet verdiend. Maar zie ons aan in uw Zoon. En hoor ons gebed, Heere. In de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij tot slot uit Psalm 84, het laatste, het zesde vers. Want God de Heere, zo goed, zo mild, is te allen tijd een zon en schild. Hij zal barmhartigheid, genade en ere geven. Welzalig Heere, die nou zo op u bouwt en zich helemaal, geheel aan u vertrouwt. Psalm 84, het zesde vers. Want God de Heere is zo goed, zo mild, dat we ook vanmiddag met biddende harten zijn zegen ontvangen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u en jou zijn vrede. Amen.